We hebben nieuws over GTA. De nieuwe Doom gaan de sandbox ervaring bieden. Xbox komt mogelijk dan toch met een nieuwe handheld. En over handhelds gesproken, Nintendo heeft haar nieuwste console aangekondigd. Wat een feestweek in de week met XBNL. Yes, welkom luisteraars bij podcast aflevering 324 van de week met XBNL aan de digitale tafel. Vier man sterk, een groot deel van het OG-team durf ik toch wel te zeggen. Niels Jonge, welkom man.
Dankjewel. Het is vooral een welkom tussen Jeffrey en mij, want wij hebben elkaar al een maand niet via die podcast, anderhalve maand al niet...
Ik probeer hem als het even kan te ontwijken. En ik joinde deze podcast net. En toen kwam ineens Niels erbij. Van, oh, ik ben er toch bij, jongens. En toen kon ik niet meer weg, helaas.
Nee. Begint opvallen dus op een gegeven moment.
Zit ik aan die jongen vast.
Ja, snap ik.
Ja, maar goed, desalniettemin toch ook welkom jij, Jeff.
Yes, hallo.
Yes. En tot slot, Domingo, ook goed dat jij er weer bij bent.
Dankjewel.
Mannen, het is vandaag 4 april 2025. De week dat Nintendo Switch 2... uit de doeken werd gedaan. Althans, we hadden er al eerder wel iets van gezien. Maar nu ook echt met de release datum en alles. Ja, we gaan jullie daar helemaal in meenemen. En dan zul je misschien denken, ja, maar jullie zijn toch een Xbox-platform? Ja, dat klopt. Maar één keer in de 7-8 jaar komt er een nieuwe console uit. En dat vieren we gewoon gezellig mee met onze vrienden van Kamp Nintendo. Maar voordat we dat nieuws in gaan duiken, eerst even een korte huishoudelijke mededeling. Mocht je voor het eerst intunen, je bent aangemeerd bij het platform xboxnederland.nl, ook wel XBNL. We hebben een website, we hebben een podcast, we hebben een Discord en we hebben social media. En over al die vier domeinen kun je ons vinden voor je dagelijkse portie nieuws. Voor de nieuwste reviews zoals afgelopen week Shadow of Midnight. En komende week ook nog wel een aantal andere reviews. Ja, we nodigen je van harte uit om met ons mee te komen kletsen op onze Discord. 24/7 draait die toko door. Hele gezellige boel. Linkje kun je vinden op onze website xboxnederland.nl. En vandaag gaan we het nieuws van afgelopen week bespreken. We hebben een aantal kleine nieuwtjes, maar we beginnen natuurlijk met het hoofdtopic. En het hoofdtopic, hoe kan dat ook anders als de console waar we allemaal groot mee zijn geworden na ruim 7 jaar eindelijk met een nieuwe console op de proppen komt. Jeff, waar was jij toen de eerste beelden van de Nintendo Switch 2 getoond werden?
Was jij? Wat een drama.
Episch. Ja, we zagen het in het voorjaar, zagen we al de eerste berichten, de eerste beelden natuurlijk. En het is gewoon weer een fantastisch apparaatje. Gewoon Nintendo heeft weer puik werk geleverd. En we kunnen weer de nodige rode games verwachten voor een mooie stevige prijs. Maar daar gaan we het straks vast wel over hebben. Ja, nee, ik vind het leuk. Ik vind het ook leuk om straks even over de techniek te hebben. Want het is ook een technisch pareltje. Dus dat gaan we zeker nog wel even uit de doeken doen, hoe dat dan precies zit. Maar leuk. Dus altijd goed natuurlijk om die handhelds te zien. Ja, dit is alleen maar meer koren op de molen voor Microsoft natuurlijk ook. Ook om iets... met iets te komen, met een groen device te komen natuurlijk.
Ja, zeker. En daar gaan we het straks ook nog wel over hebben. Ja, Niels, jij als oude wereldreiziger in ons midden, zeg maar, die toch wel menig handheld versleten heeft afgelopen maanden op weg naar of naar Leiden en de jaren daarvoor in het buitenland. Nieuwe Nintendo Switch. Hoe sta jij erin?
Ik ben echt misschien wel de zure citroen die Domingo afgelopen week een keer was.
Ja, oké.
Maar ik vind het top dat er is aangekondigd. Maar je zit niet op de roze wolk waar meeste mensen op zitten met de Switch 2. Want ik vind dat die heel erg voorspelbaar is. Alles is voorspelbaar van deze
directeur. Ondertussen zien we roze wolken.
Ja, nee, dit is zeg maar een copy-paste van Xbox van 10 jaar geleden, zeg maar, qua aankondigingen. Dus wat dat betreft is er niks out of the ordinary.
Ja. Jij bent iets minder enthousiast. Dat begrijpen we. En laten we zo...
Gezond kritisch, mag ik het zo zeggen.
Ja, kritisch. Nou, daar kunnen we het zo meteen zeker over hebben. We gaan dadelijk ook even stap voor stap langs wat we allemaal te weten zijn gekomen. Maar om toch even het rijtje af te maken, Do, zit jij wel een beetje op die roze wolk of is het citroenzuurgeel voor jou?
Nou, ik zit vooralsnog wel op die roze wolk. Laat ik ook even vertellen waar ik was toen ik deze aankondiging hoorde. Ik zat in een meeting. En ik had vooraf mijn vrouw geïnstrueerd om eigenlijk die hele Nintendo Direct te gaan kijken. Dat heeft ze ook gedaan. Keurig, ik had gezegd, oh schat, het zou zomaar kunnen dat die pre-orders live gaan naar afloop. Dus alsjeblieft, ga klaarstaan. Ik had toevallig ook mijn defecte mijn OLED-tv afgelopen week aan iemand in deze redactie verkocht. Dus dat was ook nog dikke top.
En met defect bedoel je dat de lightning kapot is, want die is opgebruikt of zoiets.
geitje deals. Ja. Dus, en ja, dat bleek ook eigenlijk gelijk een goede keus. Want mijn vrouw is zeer bekend met het op tijd kopen van One Direction tickets voordat de websites plat gaan. Dus skills. Dat was waar ik was. Ik kom uit mijn vergadering en dan komen al die appjes natuurlijk binnen. Je ziet onze Discord en ik was wel enthousiast, niet iedereen. Maar goed, daar gaan we het natuurlijk nu verder over hebben.
Ja. Nee, en dat is herkenbaar, want er zijn natuurlijk ook best wel wat dingen aangekondigd. De prijs gaan we het straks over hebben en je kan het er ook over hebben van in hoeverre is dit nou echt vernieuwend. Maar om dan even zelf het rijtje af te maken, ik stond langs het voetbalveld. Want er werd een schoolvoetbaltoernooi georganiseerd. Klas van mijn zoontje, waar ik samen met een ander trainer van was, is door naar de stadsfinale. Dus dat is lekker, een leuk detail. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Maar ik heb echt gewacht. Om 6:30 had ik een pizza besteld, zat ik op de bank. En ik zei, nu ga ik die Nintendo Direct kijken. Ik was wel, ik zit wel op die razenwolk, man. Ik vind dat, kijk... Ik vind gewoon, het is tof man, na zoveel jaar gewoon een nieuwe generatie consoles. En ik word blij van Mario Kart, gaan we het zo nog wel uitgebreider over hebben. Nou, ik hoef niet uit te leggen hoe ik erbij zat toen ik de eerste sprankelende lichtflitsen zag. En zag dat het Elden Ring was. Dat ik dacht, the game is on, the heat is on, bring it.
Op een grafische kwaliteit die Niels wel herkenbaar is.
Nou, Aldi Ring, gratis.
De Aldi Ring modus.
Oh joh, jongens, ja.
Ja, dus maar goed, al met al, ik heb ook wel wat dingen gemist. Kunnen we het ook nog wel over hebben. Maar laten we eerst eens even beginnen. Gewoon het apparaat zelf. Hoe het eruit ziet. Ik denk dat daar ook zoiets zit, Niels, bij jou van dit kennen we wel, na 7 jaar.
Ja, maar ik vind het wel vet hoor. Nee, ik ben wel positief over hoe die is gemaakt. De magnetische Joy-Cons en grote scherm. En inderdaad, ik vind het ook interessant net als Jeff wat erin zit. En dat is ook best wel vet wat er allemaal in zit. Dus daar kunnen we het zeker over hebben. Maar ergonomisch en hoe die is gemaakt, ik vind het wel mooi. Daar word ik wel blij van. Ik vind het alleen echt heel jammer, want ik merk nu, ik heb de tv van Domingo overgenomen. Dat is een OLED-tv. Ja, OLED is wel echt de toekomst, man. Dus dat er dan een LCD-scherm is, dan denk ik van... Kun je nog HDR toevoegen en allemaal kunstmatig gaan pimpen. Maar die OLED, dat versla je niet. Dus dat vind ik wel jammer.
Nee, ja, dat was
inderdaad wel jammer.
Twee dingen dacht ik direct. Een zeer beperkte batterijduur en geen OLED-scherm. Ik denk, marketingtechnisch slim. Want je voelt natuurlijk aan alles over 1,5 jaar... komt dan de Nintendo Switch 2 OLED. En die kun je dan... gaat natuurlijk iedereen ook weer blind aanschaffen, maar... Laten we nog even een beetje in de feeststemming blijven. Dan gaan we dadelijk nog eventjes op lopen zaniken. Jeff, Niels noemde het al een beetje van... dus die handheld, dat hij er weer vergelijkbaar uitziet... behalve een grote scherm, is prima. Maar vooral ook nieuwsgierig naar wat er onder de motorkap zit. En volgens mij best wel... misschien kun je daar wat over vertellen.
Wat ze hier hebben gedaan is natuurlijk ontzettend slim, hè? Dus het is inderdaad, ik snap helemaal hoe Niels zich voelt. Het is niks revolutionairs. Of even een ding op het scherm na, daar zit nog wel een leuk dingetje in. Maar het is gewoon een doorontwikkeling van wat ze al hadden. Dus het is een beproefd concept. Het is ook min of meer dat Nintendo zoiets heeft van... we moeten met een nieuw apparaatje komen. Dus die zijn bijna verplicht, want de games draaien gewoon niet meer op die oude apparaten.
Ja.
Die is ook al 8 jaar oud, dus dat is op zich ook wel logisch, dat. Nee, dus het was bijna verplicht, maar het is gewoon een hele goede doorontwikkeling. Weet je, op alle fronten hebben ze gewoon precies die dingen aangepakt... die nou net een beetje zwakker waren van die eerste. Dus de pads, die zijn wat fijner, het is wat dikker. De beeldscherm is wat groter, dat is natuurlijk fijner. Het ziet er allemaal wat sleeker uit. De mechanismes zijn allemaal wat meer snappy en wat fijner met magneetjes en zo. Dus dat is natuurlijk gewoon super slim gedaan. Ja, verder ook qua storage, hè, wat van die vorige natuurlijk ook echt een ding was. Dat je met memory cards moest gaan hannesen en zo. Ja, dat is nu een stuk beter met 256. Wat ook niet heel erg overhoudt hoor, maar het zit meer in de lijn van de verwachting denk ik dat. Ja. Dus een hele goede doorontwikkeling. Ja, en dat scherm, dat is wel een stukje innovativiteit hoor, vind ik. Dus het is natuurlijk bijzonder om te zien van, hè, hoe LCD, maar wel HDR. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Mm-hmm. En ja, ze hebben daar gewoon slim gebruik gemaakt van materialen. Dus een LCD is veel goedkoper dan een OLED. Dus dat verklaart ook hoe ze gewoon met massaproductie toch deze prijs kunnen hanteren. Ja. Ook al is de prijs niet super laag hoor. Maar dat ze toch met een LCD-scherm aan de gang kunnen. En hoe ze dat eigenlijk hebben opgelost, dus wel om HDR, zeg maar de hele hoge piekhelderheid te bereiken, is door toch iets slims te doen met die backlight. Normaal gesproken heb je LCD, zit gewoon één grote TL-balk zit er eigenlijk achter. Dus gewoon een lichtbak waar je eigenlijk naartoe kijkt. Ja, alsof je zo'n winkelvenster hebt waar gewoon een statisch iets voor zit, maar dan een LCD-scherm. En daar hebben ze blijkbaar wel slimme techniek voor ontwikkeld. Dat ze toch bepaalde zones kunnen uitlichten om die HDR voor elkaar te maken. Ja. En dat is wel een innovatief stukje techniek. Waarin ze dus met relatief goedkope hardware, relatief goedkope onderdelen, toch een hele hoge kwaliteit halen in hun scherm.
Ja, ja. Hey, en als we het hebben over de performance van dit apparaat, als ik het goed onthouden heb, moet deze in handheld games gaan draaien in 1080p 60 fps. En kunnen we in docking, zeg maar, kan die richting 4K 60 en 120. Het zal niet 4K 120 zijn trouwens, maar
nee.
Dat is toch wel een flinke upgrade ten opzichte van de Nintendo Switch zoals die nu is.
Ja, zeker weten. Daar zit ook de grootste stap, denk ik, die je kan maken deze generatie met de Switch. Ook HDR 10 zit er allemaal in. Het is allemaal echt wel cool van het HDR, zeg maar. En wat leuk is, wordt die gekoeld door een extra ventilator, door die niet zo warm wordt. Ja. Dus oververhitting is wat een kleine risico erin. De Switch 2 heeft ook een custom CPU-GPU van Nvidia, dus de grafische kaart wordt door Nvidia geleverd. Mind you dat Xbox en PlayStation worden door AMD geleverd. De concurrent van Nvidia. Daarom, Jeff, ik wist niet of jij dit al wist, maar waarschijnlijk gaat de Switch 2 goed gebruik maken van DLSS.
Ja, dat zou je zeggen.
Waardoor de performance van Switch 1 dan ongeveer 10 keer beter is. Of van Switch 2 10 keer beter is dan de opzicht van de eerste.
Ja. Nee, exact mijn gedachte. Alleen hebben wij 0, niks gehoord en gezien van DLSS in deze hele video van Nintendo.
Dat klopt.
Dus dat maakt het een beetje, dat is een beetje eigenaardig dat, want ik had het zeker verwacht. Ook al zou Nintendo, dat is geen technische, die gaat niet alle techniek, net zoals dat Sony
precies,
dat doet bijvoorbeeld,
ja.
Hè, met zijn architecturen en whatever.
Ja.
Dat doen ze niet. Ze hebben geen Mark Cerny. Maar je zou wel verwachten dat het, zeg maar, in de analyses terugkomt. En ik heb Digital Foundry heb ik erop nagekeken nog. Maar die zeggen eigenlijk ook van, er zit gewoon geen DLSS in wat getoond is. Dus dat is ook niet zichtbaar. Dus dat is wel opvallend dat. Dus wat we hebben gezien, dat is nu nog zonder DLSS. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat ergens niet terug gaat komen.
Ja, lijkt mij ook.
Ja.
Hey, en waar moeten we nu... ik wil zo de techniek ook afronden en naar de games overgaan.
Nu al?
Ja, wat de fuck? Ik al een uur door. Ja.
Snap begonnen. Maar waar, want kijk, we hebben... En dan neem ik een klein voorsprongetje al op de games. We zagen Elden Ring. We zagen Cyberpunk. We zagen Star Wars Outlook. En zo nog wat andere recente AAA-games. En het zachter, ik bedoel, het is een Nintendo apparaat, maar wat ik zo in ieder geval op beeld kon zien, dacht ik wel van ja, dit was bij de Switch 1 ondenkbaar. En here we are, Final Fantasy 7. Dus ze gaan daar toch grotere AAA-games op gespeeld kunnen worden. En dan vraag ik mij af, Jeff, waar in de hiërarchie komt de Nintendo Switch uit? Als we eens beginnen bij onderaan de Xbox One, PlayStation 4. Daarbovenop de Xbox One X, PS4 Pro. Daarbovenop de Series S. Daarbovenop de Series X, PlayStation 5. En daarbovenop de PlayStation 5 Pro. Kunnen we op basis van wat we nu gezien hebben en de specs die we op papier voorgeschoteld hebben gekregen. Waar, mijn vraag is tweeledig, waar komt deze op die ladder? En twee, is het aannemelijk dat toekomstige AAA games ook day one naar de Nintendo Switch gaan als de ontwikkelaar daarvoor zou gaan kiezen?
Ja, het is wederom, net zoals wat we met de Xbox Series S zagen, is het eigenlijk een verhaal met twee kanten. Eén is, we hebben hier te maken met nieuwe techniek. En dit is nog nieuwer dan wat in de Series S en de Series X zit. He, gewoon de chipset is gewoon weer nieuwer. Het is Nvidia, dus dat is ook qua software veelbelovend. Dus we mogen daar best wel veel van verwachten. Als je echt puur kijkt naar ruwe grafische kracht, zeg maar ruwe computerkracht, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat dat misschien op een Series S niveau zit qua computerkracht. En dat moet ook wel natuurlijk, want ze moeten dit in een handheld, moeten ze dit ook met een batterij duur, moeten ze dat voor elkaar krijgen. En wat je ziet is dat het vooral leunt op die nieuwe techniek en op al die grafische snufjes die gewoon meekomen met nieuwe architectuur, met nieuwe chipsets. En ik denk dat je dat vooral gaat zien. Dat. En dat betekent dus ook, zelden als voor de Xbox Series S, dat ook nieuwe games daarop draaien, alleen op een lagere resolutie. Maar dat is voor hun prima, want zij hebben getarget op 1080p. En ze zeggen wel 4K voor docked en zo. Misschien is dat een target, maar bedoel, voor de Series S is dat ook een target. En dat wordt ook langer na niet gehaald. Al hebben ze hier wel één grote troef natuurlijk met Nvidia. Dat is DLSS en frame generation. Precies. En dat zal ook zeker wel gaan komen.
Maar zou die chipset al frame generation hebben? Of is het alleen DLSS gewoon voor het upscalen naar 4K? Het lijkt me dat upscalen gewoon erin zit.
Ik denk, het lijkt mij haast dat ze ook wel frame gen hebben. Want dit apparaat zal ergens in het afgelopen jaar wel zijn ontwikkeld. En dat is ook met de nieuwe chips. Ik bedoel, ik heb een 40-serie. Die is al van 2 jaar geleden. Die zal 3 jaar geleden zijn ontwikkeld. Ja. Daar zit framegen op. Ja, dus dat kan. Dus ik denk zeker wel dat het gaat komen. En dit is ook iets wat Microsoft natuurlijk ook al de afgelopen tijd, en met name Phil Spencer, tussen neus en lippen door. Ja, het is volgens mij weinig mensen die dit echt opvallen, maar wij hebben het hier wel eens wat vaker over gehad. Dat Microsoft heel erg kijkt naar dat stukje om juist de power saving te doen. Dus Phil Spencer heeft het ook tussen neus en lippen door vaak laten vallen. Dat ze flink kijken naar hoe kunnen we nu power saving doorvoeren. Hoe kunnen we dat nu door gebruik te maken van slimme techniek, hè, zoals die DLSS en framegen, het verbruik van een apparaat naar beneden brengen. En natuurlijk is dat voor de Nintendo Switch een no-brainer dat. Maar dat is tegelijkertijd ook een dik signaal van Microsoft van wij gaan ook focussen op handhelds en dat gaat er komen.
Ja.
En even voor de luisteraars, DLSS is een opschaaltechniek. En framegen is het genereren van frames tussen de echte native gegenereerde frames, zeg maar, waardoor AI ingekleurd als het ware, zodat je kracht bespaart. Waardoor je gewoon hogere frames per seconde krijgt, waardoor je vloeiende gameplaybeelden krijgt.
Ja.
Tot zover de nerd talk van deze podcast.
Nice, nice. Lekker man. En laten we dan ook daarmee overgaan. En dan ga ik als eerste naar jou toe, Do. Dus we hebben nu wat meer gehad over het apparaat zelf. Daar gaan dus grote games op gespeeld kunnen worden. We hebben er net ook al een aantal genoemd. Maar als ik jou nou eens vraag uit die hele greep aan games, zeg maar. Van welke aankondiging werd je nou het meest enthousiast? Of het nou first party is of third party?
Dat kan er eigenlijk maar eentje zijn. Kijk, recent nog aangegeven dat ik ben groot geworden met Donkey Kong Country. Dat was mijn eerste game. En Donkey Kong draag ik nog steeds een heel warm hart toe. Dus ik werd wel heel erg enthousiast van Donkey Kong Bonanza.
Ja, joh.
Ja, weet je, ja, je ziet natuurlijk die eerste graphics, ziet er heel scherp uit. Je ziet ook duidelijk dat Nintendo eigenlijk weer eens een keer teruggaat naar een 3D Donkey Kong, wat we natuurlijk voor het laatst op de Nintendo 64, als ik het goed zeg, heb gezien. En ja, weet je, als ik even zag van wat we in die gameplay beelden zien, veel grotere, opere werelden, volledig 3D Donkey Kong die aan de hand van een soort van metgezel allerlei powers kan verzamelen. Ja, dan is dit denk ik een beetje Nintendo's antwoord op wat Astro Bot afgelopen jaar heeft gedaan.
Ja, ja. Ja, en het zag er fantastisch uit. Ja. Het was een leuke afsluiter, hè, voor degenen die de Direct niet gezien hebben. Het was de One More Thing, zeg maar, aankondiging van Nintendo. Eigenlijk op het punt dat we dachten, nou oké, okay, tenminste, ik had dat gevoel wel. Nou, dit is een hele volle showcase. En dit wordt een heel vol gamingjaar in al een overvol gamingjaar. En toen kwamen ze nog even ermee van, ja, in juli komt onze vrolijke aap ook nog even om de hoek kijken. In een
toen kwam de aap uit de mouw.
Ja,
tada. De wereld, non de jure. Ja, dit is wel echt lijp hoor, dit. Potverdikkie. Ja.
Maar dat is toch gaaf, jongens, een hele destructible wereld. Ja, volgens mij hebben we dat nog niet heel veel in games gezien. En helemaal niet in dit soort type platformgames.
Nee, ja, ooit beloofde Crackdown dit te doen natuurlijk. Maar
ja,
weten hoe dat afgelopen is.
Ja.
Ja. Maar goed, ik vond ook in mijn mailbox een ticket voor een psychologisch consult. Want er was ook iemand toch wat zenuwachtig aan het worden. Jeff, omdat er een open wereld Mario Kart World game aangekondigd werd, die wel als Forza Horizon van de troon zou kunnen kruipen. Ja. En jij voelde de spanning door je lijf gieren van oei. Heb je de beelden gezien?
Ja, dat kan niet zomaar. Nou, ik heb wel wat van gezien, dus ik heb niet heel erg uitgebreid. Want het is geen Forza, dus bedoel van is natuurlijk direct al punt aftrek. Dat.
Ja.
Ja, ik vraag mij eerlijk gezegd af, hoe kan Nintendo zo lang leunen op die ene franchise?
Ja.
En dat ook gewoon zo hoog nog in het vaandel staat. Dat. En ik vind het hartstikke leuk hoor, dat dat kan zo en dat ze hiermee bezig zijn. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik Mario Kart wel een beetje overrated vind.
Ah, kom op.
Ja.
Ah, kom op man.
Nee, serieus.
Doe het vergeet,
ja.
Joh.
Ja, nee.
Hebben jullie ook die opzet gezien van gewoon geen cijfer meer, maar gewoon world, om het gewoon echt oneindig uit te gaan buiten via DLC?
Nou, dat gaat natuurlijk gebeuren, ja.
Dan komt hierna voor mij geen nieuwe Mario Kart meer. Het is gewoon nu Mario Kart voor de komende 10 jaar, misschien wel 15, en dan gaan ze alleen maar DLC toevoegen. Het zag er wel echt vet uit, die levels, hé. Oh.
Maar wat vinden jullie dan van, want kijk, dit was wel eentje die je ergens ook wel zag aankomen, dat als er een nieuwe Mario Kart zou komen, dan is het een... Op een gegeven moment zijn we allemaal op die tracks wel een beetje uitgekeken. Dus wat dat betreft ben ik wel heel erg met jou eens, Jeff. Dus een logische stap is een overgang maken en een beetje in de Forza Horizon-sferen terechtkomen van een grote open wereld, waar overal tracks te vinden zijn, waar je naartoe kunt gaan, aan kunt sluiten om een race te rijden en dan weer verder te gaan. Ik denk wel dat, nou, laat ik bij jou dan even verder gaan, Niels, dat wel een goede keuze is.
Wat bedoel je?
Nou, dat dit een open wereld wordt.
Waarzo? Oh, ja, ik ben zo benieuwd hoe dat uitpakt. Zou het inderdaad een Forza Horizon-stijl zijn? Of zou het toch van, nou ja, ik kan gewoon rondrijden hier en start maar... Hebben we daar al beelden van gezien? Want ik heb wel veel beelden gezien van Mario Kart World, maar niet van het open wereld gedeelte.
Maar weten jullie of dit dan iets van multiplayer of MMO-achtige, live-service-achtige aspecten gaat bevatten?
Nee, dit is gewoon Mario Kart zoals je het gewend bent, dat één. Twee, er zit een knockout mode in. Dus dat betekent een soort Battle Royale mode, waarin er steeds meer spelers online dus afvallen.
Mm-hmm.
Drie, daar hebben we nog helemaal niet over gehad voor wat betreft de console, maar Nintendo is nu vol aan het inzetten op samen gamen.
Ja.
Ze hebben de C-knop toegevoegd, die staat voor chatfunctie. Nou, dat was eigenlijk wel, gaf dat hilarische beelden, want er kwam dan ineens zo'n gesprek op gang. Oh, ik kan ook met andere gamen. Ja, dat doen we al sinds de Xbox 360 tijdperk, maar goedemorgen Nintendo, fijn dat jullie ook meedoen na 20 jaar.
Ja.
Dus, ja, maar oprecht. Ja, voor Nintendo, die hebben toch altijd hun playerbase een beetje beschermd van dat online, alle online taferelen, zeg maar. En die gaan daar nu wel vol op al in. En dat zag je dus, en daarmee weer even terug de brug naar Mario Kart World. Dat zag je in Mario Kart World terugkeren. Dat je gewoon samen met je vrienden een beetje lekker rond kunt gaan rijden. Wat screenshots kunt gaan maken. Samen wat races kunt gaan doen. Ik heb wel echt op alle fronten wel een beetje Forza vibes eraan overgehouden. Misschien heb jij die vibes ook, of ben ik het nu een beetje aan het romantiseren?
Eerlijk, ik denk dat je er een beetje aan het romantiseren
bent. Ja, godverdikke jongen.
Ja, jij zit echt helemaal in zo'n rode roze wolk.
Ja, zeker.
Ja.
Oké, vertel Domingo.
Nee, ik krijg daar niet echt die Forza vibes van. Ik moet ook zeggen, ik ben misschien ook niet de juiste persoon om dit aan te vragen. Want ja, weet je, ik heb die laatste Mario Kart, die heb ik ook liggen. Nou, daar heb ik misschien een uurtje of vijf in zitten. En dat speel ik echt alleen met mensen die ik een keer over de vloer heb. Of voorheen vrienden die ik online een keertje had, waarmee ik ondertussen in een Discord zat. Hè, omdat het chatgebeuren gewoon een drama was op Nintendo. En ja, weet je, dan heb ik op een gegeven moment die tracks wel weer gezien. En dan leg ik het weer weg. Ik zeg wel heel eerlijk, grote kans dat ik Mario World wel ga halen. Nee, laat ik het gewoon gelijk zeggen. Ik heb hem besteld vanmiddag met Mario World, dus die zit er gewoon bij. Kun je lachen, Niels, maar ik heb gelijk €40 bespaard, daarover straks meer.
Je hebt helemaal geen €40 bespaard, je hebt geld uitgegeven.
Ja, €40. Ja. Nee,
dus, in zijn hoofd is het anders.
Ja, dus hetzelfde als met dat mijn vrouw thuis komt vetten. Ja, weet je, dit was zo gekomen, was allemaal in de aanbieding. Weet je wel niet hoeveel ik heb bespaard?
€40. We kunnen uit eten gaan.
Ja. Nou, moeten wij die quote nog even ingooien, Niels? Over geld uitgeven.
Zeg het eens.
Niels die is dus van de week bij mij. En ik zal niet helemaal het gesprek uitweiden, maar Niels en Melissa, mijn vrouw, zijn in gesprek over dat het leven veel te kort is. En Niels zegt van ja, daarom wil ik graag wat zien van de wereld. En voordat je het weet is het leven weer voorbij. Dus het geld moet gewoon rollen. Dus ik zeg gewoon, ja, ik zeg dat heb ik dus met FIFA.
Ja. Ik ging helemaal een stuk van het lachen, jongen. Ja, zie je.
Ik heb mijn vrouw nog nooit zo kwaad zien kijken.
Ja, het leven is te kort. Daarom koop ik FIFA-pakjes. Fucking mooi.
Geld moet rollen.
Ja. Geld moet rollen.
Ja, dus, Maar ik krijg hier niet die Forza vibe van Rick, dat ik echt denk van joh, hier ga ik tientallen uren insteken en hier ga ik echt een open world ontdekken. Nee, dat heb ik niet. Maar weet je, ik ga deze game sowieso spelen. Misschien, vraag mij dit in juni nog eens een keer. Misschien is mijn mening dan helemaal bijgedraaid. Wie weet.
Ik vind ook dat we het hier inmiddels al veel te lang over hebben. Rick, ik wil even een beetje
rectificeren. Fijn dat je dat vindt na 25 minuten tekst.
Je kunt even niet... Nee, maar je kunt de term Forza vibe niet even te pas en te onpas even erin gooien. Dat is gereserveerd voor bepaalde type games en voor bepaalde standaarden. En daar kun je niet zo even bij een kaartgamepje erin gooien.
Nee, ik ben niet zo geïrriteerd, maar nu voel ik het erbij.
Zo, nou ik ook al. Maar
toch. Excuses.
Nee, maar dat kan gewoon niet. Dit.
Maar wat wou je dan wel zeggen, Jeff?
Nee, dat.
Oh, dat.
Even een punt van orde was dat.
Ik wil nog wel even vragen, maar heb jij wel gezien hoe die open wereld in elkaar zit dan, Rick? Want ik heb daar helemaal niks van gezien ook. Ik heb alleen gehoord dat het dan erin zit. Maar niet beelden van, oh ja, ik kan nu daar naartoe rijden of daar naartoe rijden.
Ik weet niet.
Roaming?
Nee, volgens mij is het enige wat ik gezien heb. Ja, weet je, op een gegeven moment in mijn feed kwamen allemaal Mario Kart beelden voorbij. En dan vond ik, maar volgens mij waren dat allemaal knip- en plakwerk uit gewoon de beelden die we in de Direct gezien hebben. Ik heb wel wat podcasts geluisterd, onder andere die van Kinda Funny, die hands-on geweest zijn met deze game. En daar kreeg ik wel een beetje die indruk van. Maar ja, weet je, het is ook gewoon iets wat je zelf moet gaan ervaren en waar Nintendo ook nog wel meer van zal gaan tonen. Volgens mij hebben ze dat ook wel al gedaan vandaag.
Ja, dit is wat je nu ziet. Zeg maar, voor de podcastluisteraars. We zitten nu gewoon Mario rijden. Gewoon random in zo'n wereld.
Ja.
Met een rechtsonder een soort van radar. GTA
maar dit
map.
Is toch meer Lego 2K Racer vibes dan?
Ja, 2K Drive. Eigenlijk.
Ja, maar Lego 2K Racer had ik ook wel een beetje Forza vibes bij. Dus,
hallo, goed, ik heb net al een waarschuwing gegeven, jongens. Ja.
Ik heb net gehoord dat ik deze term niet mag gaan gebruiken. Dus,
een beetje censureren. Dat
is gewoon helemaal stuk hier. Ja. Ik word uitgelachen als ik over The Witcher dit soort dingen zeg. Maar Jeff, die raakt nu toch al. Weg ermee.
Maar misschien kan Jeff dan even aangeven. Jeff, Paarhuis. Waar ben jij blij van dan? Wat voor games heb jij gezien waarvan je dacht...
Ja, okay. Ik moet eerlijk zeggen, maar dat is een beetje mijn type persoon. Ik bedoel, ik heb wat tegen full-priced cartoony games en cartoony dingen. Niels weet dat ook. Met films heb ik het exact hetzelfde. Oh, jammer, animatiefilms heb ik zoiets van, ja, daar ga ik niet voor naar de bios. Dan wil ik gewoon volledig productiewaardig shit wil ik daaraan zien. En niet een getekend wat iemand in zijn zolder in elkaar heeft getimmerd. Maar dat hoef ik niet te zien.
Maar dadelijk in september wel 200 uur met Clapton spelen in Borderlands 4, toch?
100%. Ja.
Okay. Nee, maar goed, dan weet ik even waar de grens ophoudt van het cartoony stuk.
Oh,
ja.
Mooi man.
Nee, precies. Ik zeg ook niet dat dit een rationele positie is, dit. Totaal niet. Maar dat is gewoon wel hoe mijn brein werkt, dat.
Ja, nee, okay.
Maar wat ik dus wel heb gezien hier, is dat ik nu echt volwaardige, goede AAA-titels zie, wat gewoon werkt op deze Switch 2. Dus ja. Je kunt die gewoon meenemen, die kun je gewoon in de pocket meenemen. En dan kun je dus Cyberpunk fucking 2077 spelen. Nou, dat is toch episch, dat.
Upskilled 720p.
Ja.
Van mijn deel.
Ja, als 45p geloof ik gerenderd.
Ja, precies.
Nee, maar dat is geen geintje. Die is 45p gerenderd.
Echt?
Ja, 100%. Ja.
Nee, gewoon geen geintje. Echt gaming like is 1999 gewoon. Hartstikke deetjes.
Lekker man. Ja, hier worden de mensen of demo's, die worden hier toch wel blij van, of niet?
Nou ja, Elden. Maar oké, we moeten op een gegeven moment kappen over Nintendo. Maar even... Hoe hard ging jij eerst op die Souls-like game, Rick? En vervolgens, hoe kut was het nieuws dat het gewoon PvP-WE is?
Ja.
Oh, nee.
Ik zag die eerste beelden, die handen die zo... lag zo iemand en die hand kwam omlaag. En ik dacht toen, oké, dit zou als From Software kunnen zijn. Maar toen raakte ik in de war, want we hadden net Elden Ring gezien. En ik dacht, Bloodborne had een beetje, zeg maar, diezelfde spel. Maar ik dacht, ja, die gaat nooit naar Switch komen. En toen kwam dus een nieuwe titel waarvan ik even de naam kwijt ben. Iets met
Duskblood.
Duskblood, inderdaad. En dan zie je vervolgens een gruwelijk mooie wereld. Vet combat, vette actie. Vette bosses. From Software logootje. En toen werd ik natuurlijk wel echt helemaal hyped. Want ik had dus Elden Ring in één show en een nieuwe From Software game. Maar ja, dan blijkt dat een PvPvE game te worden. Of PvEvP, weet ik veel.
Ja.
En dan is het toch een beetje hit or miss. Dus weet je, ik zou zeggen, vraag mij dit na 30 mei nog een keer. Als we allemaal met z'n allen Night Rain uitgebreid gespeeld hebben. En we gezien hebben of From Software deze truc in huis heeft. Om een goede multiplayer game te leveren. En als het antwoord daar ja op is, ja dan... heb ik wel hoop voor deze game... die je dan dus gewoon lekker online multiplayer... op de Nintendo Switch kunt spelen. Dus,
En natuurlijk, net als in de reclame... iedereen zijn camera aan, hè? Gamechat. Alles zo mooi. Ja. Oh, ja.
Ik had op een gegeven moment nog een beetje het idee van... het is een soort van Discord-integratie. Die video-ventertjes... Die zagen er...
Ja, heel erg Discord-achtig uit. Ja.
Ik hoop...
Ja. Hey, Majora's Mask, 30 jaar later. Zeg je dat net?
Denken jullie dat... vraag je, is GTA 5 überhaupt nu speelbaar op de eerste Switch?
Nee.
Zou GTA 6 uitkomen voor de Switch 2?
Nee.
Denk het ook niet.
Nee?
Misschien GTA 5.
Die oude GTA's zijn allemaal wel op mobiele... Die hebben ze allemaal naar mobiel gebracht. En
ja,
zo.
Dat is heel oud. Dat is PlayStation 2 op mobiel, omdat een mobiel 10 keer sterker is dan een PlayStation 2 op een gegeven moment.
Ja, dus goed... Ja, you never know. Weet je, Rockstar heeft natuurlijk wel dan in één keer een bereik erbij van een paar tientallen miljoenen.
Ja.
Dit
gaan ze wel vrij goed uit.
Ze hebben ook wel bepaalde kwaliteitsnormen, trouwens.
Ja, dus daar twijfel ik een beetje over. En volgens mij wordt GTA 6 gewoon nog een ouderwetse game. Niet een soort cloud game, zeg maar. Want dan zou je zeggen, nou dan omzeil je de beperkingen van het systeem. Nee.
De Duskblood staat wel op de radar, zeg maar. Het is helemaal aan qua art en alles.
Ja.
Maar...
Een beetje jouw Lies of Pea-bellen-esque, vibe.
Ja?
Ja.
Oké.
Okay. Nee, we moeten denk ik nog wel... Want bedoel, het is allemaal een beetje leuk en aardig dit. Maar we moeten het wel echt hebben over die prijs. Je moet wel een dikke portemonnee moet je meenemen. Om niet alleen het apparaatje te kopen, maar ook om even de juiste Nou ja, haat weer erbij. Dat is nog weer los aan te schaffen. En natuurlijk de prijs van die games. Wat ook niet mis is.
Laten we bij de feitjes beginnen. Ik denk dat we over de console aan zich... €470 zonder game. 500, wat was het? €20 met Mario World.
15,
ja.
Oké, ja.
Dus dat is €40 wat je bespaart.
Dat is €40 wat je bespaart. 2 bucket Hot Wings op zaterdag. Maar ik denk, de console, weet je, dit is een flinke stap voor Nintendo. Maar wij als Xbox en PC-gamers hier aan tafel denken, volgens mij kunnen we wel zeggen, die prijs is in ieder geval wel redelijk.
Ja maar wel, het is even feitelijk gezien, het is wel 1,5 keer zoveel als de originele Switch.
Ja, ja.
Dus dat is niet even een inflatiecorrectietje, dat is iets meer dan dit.
Ja. Dus het Nintendo tarief voor de rest van de wereld, zeg maar.
Ja, precies.
They strike back.
Maar daar schrik ik ook niet van.
Nee, ja. Maar Jeff, wij schrikken denk ik allemaal van wat jij nu gaat zeggen. Vertel.
Die game.
Ja.
All digital. Hè? Krijg je niks. Koop je iets, kun je het niet verder verkopen. €80. Wil je hem wel fysiek hebben? €90.
Ja.
Nou, dat zijn prijzen waar ze in Japan nog een nat broekje van krijgen.
Ja, ja, waarom zou... Ja. Maar dit is echt een insane stap. Hoewel Tears of the Kingdom ook wel €70 kostte. En de meeste Xbox en PlayStation games, AAA games, kosten inmiddels ook wel €70. Maar ja, dat is nog geen €90.
Nee, ik zie het als, weet je, afgelopen jaren... is er van mijn gevoel een Mexican standoff geweest... van wie gaat als eerste die stap maken... om die prijs van een game nou eens een keer te verhogen... na 25 jaar, zeg maar, eventjes. Ja. Ja. En voor mijn gevoel heeft Nintendo nu gewoon geschoten. Boom, wij gaan het doen. Fuck it, €90. Let's go.
Daar even over gesproken. In Japan zullen ze daar iets minder last van hebben, Jeff. Want de prijs zal lager liggen in Japan.
Wat?
Ja, voor de console dan. En heel flink ook.
Want dat kwam voort uit een artikel van IGN. Die hadden onder andere een interview gehad met James McRitter van Omdia. En die gaf aan dat er een prijsverschil zit tussen de Japanse en Amerikaanse versie van de Switch 2. Want in Japan wordt een goedkopere versie van 49.980 yen aangeboden. Wat neerkomt op ongeveer $333.
Ja. Ah, dat scheelt
tegenover echt. $466. Voor andere markten internationaal.
Ja.
En ze zeggen ook dat Nintendo deze prijsstrategie bewust heeft gekozen. Om de Japanse markt juist te beschermen tegen grijze import.
Ja.
Terwijl ze ondertussen wel gewoon blijven concurreren met consoles op de internationale markt.
Ja.
Ja, en
het is gewoon een droge broek daar in Japan hoor, geen zorgen.
En nu is Nintendo opnieuw aan het kijken. Omdat die importtarieven die Donald Trump heeft aangekondigd afgelopen week. Zijn ze een beetje van, oké, weet je wat? Die prijzen worden later nog een beetje gecorrigeerd, want dit gaat niet.
Ja, sterker nog, de pre-orders van de Nintendo Switch, die gaan niet op 8 april open in de US. Nee. Omdat ze nog aan het wachten zijn op eigenlijk gewoon die tarieven die de VS gaat hanteren. En dat gaan ze met gelijke munt terugbetalen. En dat is...
Dat betaalt in Amerika voor een fysieke editie. Betaal je dus $90 plus die 24%. Dan gaat het over de 115 of zo, 120. Die kant gaat het op.
Ja.
Nou, is het bij ons ook eens een keertje goedkoper met euro's?
Nou ja, eigenlijk niet. Want $460 is eigenlijk dan €420 of zo. Maar terwijl wij betalen €510. Dat is ook wel weird. De euro is sterker dan de dollar.
Even terug dan naar die prijs, want je voelt natuurlijk dat dit het voorland ook voor Xbox World en PlayStation.
Ja, vind ik ook.
Dus de volgende Fable, noem maar op, Gears ID, of hoe heet die ook alweer, die gaan allemaal richting de €90, zou je daarmee kunnen veronderstellen. Nou, dat gissen wij weten van niks natuurlijk, maar de weg is wel vrijgemaakt daarvoor en gaat dat dan ook gebeuren? En de tweede vraag die ik daarover heb, en laten we die maar eens even naar jou toe schieten, Niels. Is het niet ergens ook gewoon redelijk? Niet dat ik het leuk vind, ik zou ook liever €60 betalen, maar is het niet gewoon redelijk dat die gameprijzen na 20 jaar omhoog gaan? Niel?
Economisch gezien wel. Dus inderdaad, als je kijkt naar hoeveel, ik weet niet, ik heb voor mij 150 gulden toen betaald voor GTA 3. En dat is nog steeds iets van 70 euro of zo, 65 euro. En dat is nu nog steeds de prijs voor een game na 24 jaar. En dus inflatietechnisch en alles zouden we al lang op 110 moeten zitten, 120. Dus wat dat betreft is er eigenlijk niks aan de hand. Ik vind het sowieso moeilijk te vergelijken, want ik koop eigenlijk al heel lang geen games meer. Dus ik ben echt al 2, 3, 4 jaar dat ik geen games meer koop of pre-order of vanaf day one in huis haal. De laatste keer dat ik 50 euro heb uitgegeven aan een game is volgens mij Elden Ring voor die pakket van 2 games in 1 eigenlijk, met de DLC erbij. Of Hogwarts Legacy, weet je wel. En dan heb je, ja, 50 euro. Ja. Dus ik ben nu misschien niet de persoon om te vragen gevoelsmatig, wat vinden we hiervan? Ik denk van, ja, het is logisch. En zoals ik al zei, Nintendo heeft denk ik de Mexican standoff gewoon geïnitieerd met van, nou, wij gaan het gewoon doen. En inderdaad, Rick, wie gaat er volgen? Inderdaad, is het pad nu vrij voor Microsoft en Sony om dat ook te gaan doen? Kijk, Ubisoft test het al jaren, hè? Die denkt van, nou, we gaan gewoon 3 edities op de markt gooien. Een normale editie van 70 euro, deluxe editie van 90 euro en een gold editie van 120 euro, als het ware. En die kunnen al gewoon een beetje peilen wat de afzet van die variant en edities is. Ja. Maar ja, gaan we zo meteen naar een standaard 90 euro? Ja. Ik denk het wel. Ja, ik denk het ook niet. Ik denk dat het wel logisch is.
Ja, en er wordt in de chat onder andere gezegd, ik kom zo hoor. Maar van de productiekosten waren vroeger misschien wat hoger. En bij die fysieke edities zaten ook boekjes. En dat zijn ook allemaal wel terechte opmerkingen. En daar tegenover breng ik in dat je vroeger geen games had die 200 miljoen kostte om te ontwikkelen.
Ja. Nee, dus, maar wat Picnic heel terecht zegt, dat moeten we niet vergeten. De afzetmarkt is vele malen groter.
Ja,
dat absoluut. Betekent mensen die games 20 jaar geleden uitbrachten, in een vijver liepen te vissen van misschien een paar miljoen mensen. En tegenwoordig in een paar miljard mensen.
Ja.
Natuurlijk de komst van DLC. Je kan nu veel meer uit een game halen qua inkomsten dan alleen maar het kopen van een product.
Ik denk dat het
een uitdaging van de competitie. Ik bedoel, laten we wel wezen, daar hadden we natuurlijk vorige week ook een lekkere discussie over in onze Discord. Moeten niet vergeten dat Sony en Xbox, die hebben hun games de afgelopen jaren al richting de 70 tot 80 euro gepusht. Terwijl Nintendo eigenlijk daarmee achterbleef op 60 euro. Dus die stap naar 80 euro, die is nu wel heel hoog. Hè, 80 à 90 euro, maar eigenlijk ook niet zo heel gek. En wat iemand van de week ook heel terecht nog opmerkte, we moeten niet vergeten, Sony brengt tegenwoordig steeds meer games ook naar de PC, waardoor ze eigenlijk niet volledig meer exclusief zijn. Microsoft doet het juist, en niet alleen PC en Xbox, maar die gaat nu ook juist uitstapjes doen naar PlayStation en deels naar de Nintendo Switch. Maar Nintendo, ja, als jij die Nintendo games wil spelen, dat kan echt alleen maar op een Nintendo. Dus de gedachtegang vanuit Nintendo zou ook gewoon zijn van, joh, weet je, die echte hardcore fans, ja, die kopen toch wel. De enige zorg die ik ermee heb, is dat ik de kans wel aanwezig acht dat ze minder gaan verkopen. En wellicht dat de Xbox ook te goede gaat komen. Want kijk, wie was een aantal jaar geleden, vooral ook in de coronapandemie, de grootste doelgroep van Nintendo? Dat waren gezinnen die niet gelijk honderden euro's wilden neergooien voor zo'n console. De Switch is eigenlijk al jaren de familieconsole. En ja, weet je, wij zijn allemaal gezegend met een goed betaalde baan en wij we kunnen dat allemaal wel betalen. Maar ik kan me voorstellen dat iemand met een gezin met 2, 3 kinderen, ja, dat die niet straks 2, 3 keer dit bedrag gaat neerleggen om te zorgen dat iedereen zo'n console in huis heeft. En dat is natuurlijk wel het gevaar wat je wel gaat krijgen met de Switch.
Ze hebben een tegenhanger voor dit gepresenteerd. Hè? Dat vond ik het meest revolutionaire van de hele Direct. Oh ja? Is dat gewoon één persoon een spel hoeft te hebben en de rest kan gewoon meespelen via hun eigen Switch.
Precies.
Ja. Was echt vet. Heel cool.
Ja, want ze hebben toch een soort van family share? Of game share?
Ja, ja. Je geeft eigenlijk, leen je de licentie voor 2 weken uit. Maar je kan concurrent spelen. Dus als wij met z'n vieren hier aan de digitale tafel in één gezin zouden zitten en Do heeft die Mario Kart World gekocht. En wij zijn dus in het Switch-ecosysteem aan elkaar geconnect als familie. dan kan hij lokaal die licentie overdragen. En dan kun je dus met z'n vieren tegelijk Mario
Kart World precies. spelen.
Ja, Kart World Game Kart heet het.
Ja, maar dat dan als keer ook gewoon bij elkaar lokaal spelen. Dus je gewoon één iemand heeft het spel naar Mario Kart en de rest kan gewoon aansluiten.
Maar werkt dit ook van de Switch 2 naar de Switch 1? Weten jullie dat?
Ja, die kan ook niet alleen voor... Kijk, exclusieve Switch 2 games lijkt mij niet. Maar in ieder geval de oude Switch games. Ja. Je kan je oude Switch, die krijgt gewoon een software update. Ja,
check. Hey, wat vind je best wel upgraden van games?
Wat? Nou, ik vind wel, Nintendo heeft wel echt een paar quality of life updates gedaan. Je ziet er nu ook een beeld voor je met onder andere dus die app die dan... ze hebben ook voor grote games zoals de Zelda games hebben ze nu in de Nintendo app een soort van guides ondersteuning geboden. Dat je kunt zien waar je in de wereld bent. Dus die app die connect met jouw Nintendo Switch. Je kan op je telefoon of op je iPad dan bepaalde opdrachten geven. Ik wil heel graag een shrine doen of ik zoek deze resources. En die app helpt je daar dan mee op weg. Nou, die voice chat is verbeterd. Die Joy-Cons die bieden wat meer mogelijkheden, onder andere met een muisfunctie. En dan heb je dus nu die game sharing. Nog één keer, Niels, hoe heet het nou? Het heet niet game sharing, maar...
Virtual game card.
Virtual game
card. Ja, dat is het uitleensysteem. Maar dit was een soort van lokaal game sharing wat je bij de presentatie zag.
Nou ja, al met al denk ik, dat zijn wel mooie quality of life verbeteringen. Ja. Die wel ten dienste zijn van ons als gamers.
Precies, die heet het gewoon bij Nintendo trouwens.
Oh ja, dat is gewoon een lokaal. Maar inderdaad, wat je zegt, Rick, voor de hele industrie is dat gewoon goed. Wat dan hier weer een soort van inventief doen.
Ja. Hey, maar weet je wat wel een beetje schandalig is? Onze titel is Xbox fans reageren op de Nintendo Switch 2 aankondiging. Maar Picnic zegt net heel terecht, is er nog ander nieuws? Ja. We zijn ondertussen 50 minuten verder. We hebben nog nooit eerder zo lang bij één topic stilgelegd. Misschien zijn we ook gewoon Nintendo fans aan het worden.
Ja. Dus misschien is dit dan ook wel het startschot om het nieuws in 2 minuten te gaan bespreken. Ja, en mocht je denken, hè, genoeg over handhelds, dan heb ik slecht nieuws voor je. Ga maar even zitten. Want Niels heeft namelijk een handheld nieuwtje. Maar dit keer wel uit koker van de Team Groen. Niels.
Ja, er is elke keer een gerucht van een nieuwe Xbox handheld. En Xbox en Asus zijn een beetje aan de flirten naar elkaar toe. Asus moet ik zeggen. Of Asus, het is een beetje asociaal Nederlands. Asus. En op X zijn ze met elkaar knipogen aan het delen. Zo van, wat gaat hier gebeuren? Project Cannon hoor je in de wandelgangen. Het zou dan gaan om een handheld waarbij Xbox echt wel native draait op de handheld. Waar het alles zeg maar helemaal is ingericht op Xbox. Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Ik denk van, weer stormende glas water. Volgens mij zit er al een Xbox app op zo'n... Wat kan er nog groot worden uitgepakt... ten opzichte van de Xbox-app die nu op zo'n Logitech zit. Zeg maar.
Ik
is
hoop
dat de interface?
Dan, ja, gewoon het hele apparaat. Dat echt een Xbox-interface... gewoon Xbox-controller met een scherm ertussen. Xbox-bumpers, et cetera. En dan hopelijk ook, zeg maar, gewoon bij het opstarten... dat gewoon het Xbox-ecosysteem... Eigenlijk hoop ik dat hiermee een soort van die doorontwikkeling van de Xbox Store... gepusht wordt.
Met Steam erbij.
Ja.
Eventueel.
Ja. En, en de eerste proeven hier. De Asus handheld.
Ja.
Dit is een paar weken geleden is er ook al in het nieuws geweest. Alleen wij hebben daar in de podcast niet heel veel aandacht aan besteed. Maar dat was wel even een nieuwtje vanuit... Ik weet niet wat, volgens mij niet zoveel Spencer, maar wel vanuit het Xbox team. Dat ze dus wel bezig zijn met zo'n OS... die volledig is gericht, dus een soort van afgeslankte versie van Windows... die volledig is gericht op het gebruik voor Xbox en Xbox devices, dat. En interessant erbij is ook dat ze hebben ontdekt... dat is ze per ongeluk gereleased en dat hebben ze later weer teruggetrokken... maar er is zeker rook en is zeker vuur... dat is dat er een connectie ook met Steam is daarin. Ja. In een notendop komt het erop neer dat Microsoft die werkt aan een nieuw besturingssysteem die dus volledig is gericht op gaming devices, gaming handhelds. Waarmee je gewoon direct in een Xbox interface komt. En dat je daar dus en je Xbox games en waarschijnlijk ook je Steam games op kunt gaan spelen.
Ja.
Nou, en dat is waarschijnlijk een besturingssysteem wat op dit nieuwe ROG systeempje ook gaat draaien van Asus.
ROG.
Project Kenan.
ROG.
Kenan.
Maar goed, het gaat dan...
Ja, Niels, of zouden jullie daarvoor in de markt zijn?
Nee, ik zelf niet.
Wat Jeff zegt, nee, jij niet?
Ik wil nog even zeggen van, uiteraard gaat het om een handheld die dus betere batterijduur heeft, hogere snelheden. Ik weet niet wat de prijspunt is. Nieuwe chips erin, dus het moet wel native games gaan draaien. Maar mij heb het niet mee, tenzij ik inderdaad weer op reis zou gaan of ik moet weer veel de trein gebruiken. Dus zou ik het liefst een handheld hebben die native die games kan draaien. Maar een handheld dan voor €800, denk ik van, dat vind ik dan weer, ga maar te ver. Dan liever de Switch 2, bijvoorbeeld. Ja. Daarin. Ja.
Ja, het worden knalprijzen. Daar mag je wel op rekenen. Ja. En over knallen gesproken. Call of Duty brengt een nieuw seizoen. En er is iets teruggekeerd in Call of Duty. Vertel.
Ja, dat klopt, Rick. Ja, ik ga er wel even snel doorheen als je dat goed vindt, omwille van tijd. Maar Call of Duty heeft sinds 3 april, dat is dus eigenlijk gisteren, het nieuwe seizoen. Seizoen 3 alweer in Black Ops 6. En dat betekent natuurlijk weer dat er een compleet nieuwe season pass bij zit. Met nieuwe skins, nieuwe wapens, nieuwe operators. En natuurlijk een aantal nieuwe maps die gedurende het seizoen uitgebracht zullen worden. Maar daar houdt het niet bij op. Want inderdaad, wat jij net zegt, Rick, sinds gisteren is de oudgediende en allereerste Warzone map Verdansk weer helemaal terug. Volledig in 4K. Aangepast aan de graphics van nu. En dat is het wel een beetje punt. En wil je hem uit gaan proberen? Deze game zit in Game Pass. Oh, en daarover gesproken heeft Jeff nog wat meer nieuwtjes.
Oh. Inderdaad. Oh. Want in april zijn er... Ja, we gaan zo door hoor. In april komen er een aantal nieuwe games naar de Game Pass. En dat zijn ook wel weer wat knallers. Want wat erin zit... Ja, ik zat toevallig even een filmpje op te zoeken. Of ik dat even mooi kan instarten hier. Dat is de nieuwe Borderlands. Of de oude Borderlands. Moet even goed zeggen. Borderlands 3. Die naar de Game Pass komt. Even kijken. Die is inmiddels al aanwezig. Ja, vanaf 3 april. Dus die is, sinds gisteren is die aanwezig. Met alles erop en eraan. Dus dan krijg je alle DLC's, alle add-ons krijg je daarbij. Dus mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan kun je daar nog eens een keer in verdiepen. En in die wereld springen. Dan gaat er 8 april, dat is maandag of dinsdag, denk ik, verschijnt South of Midnight. Een game waar we straks nog even bij stil gaan staan. Want Rick heeft daar de afgelopen 2 weken mee bezig kunnen zijn. En die heeft er en wat op aan te merken en lovende woorden over, begreep ik.
Zeker.
Daar gaan we straks vast nog wel even bij stilstaan. En dat zijn wel de grote toppen zo van deze maand. Verder kun je nog verwachten dat er Commander's Origins nog komt. En Blueprints. Ja. En dat is het.
Check. Alright, en dan hebben we nog 2 laatste nieuwtjes. Dankjewel Jeff trouwens. Er was wat GTA nieuws, niet heel erg groot. Maar misschien heb je afgevraagd, hoe kan het nou eigenlijk dat... dat we nu meer dan 15 maanden verder zijn ten opzichte van de release van de eerste trailer en we nog niets gehoord hebben. Maar daar heeft de CEO van Take-Two wel duidelijkheid over gegeven, Dan.
Ja, al weet ik natuurlijk niet of dit echt duidelijkheid is omdat ze het menen en zo zeker van hun zaak zijn. Of dat het gewoon complete onzin is om een eventueel uitstel een beetje te verdoezelen. Maar Strauss Zelnick, die werd inderdaad afgelopen week geïnterviewd door Bloomberg. En die gaf eraan dat men eigenlijk bewust heel erg stil was over GTA 6. Sterker nog, men zou pas echt de hype en de trailers en de content op gaan voeren vlak voor de release. Want de ervaring leerde, en ja, dit vind ik gewoon een bizar argument bij GTA... De ervaring leerde dat sommige developers jaren van tevoren al hun games aankondigen, waardoor de hype op een gegeven moment opdroogt. En zij zijn ervan overtuigd door deze lijn te volgen dat dat niet het geval zou zijn. Ja, het zal allemaal wel, of dat nou echt zo is of niet, ik heb geen idee. Ik weet wel dat ik het toch wel bedroevend stil vind rondom GTA 6. En we toch met elke maand dat we weer geen trailer zien, me echt wel af begint te vragen of deze game het jaar wel gaat halen. Daarnaast nog wel een ander dingetje wat mij een beetje zorgen baart. Je ziet ook heel veel andere gamegiganten die constant bezig zijn met het verslepen van hun games, of zeer vaag zijn met de release datums van hun games, juist omdat ze bang zijn dat grote zwarte gat genaamd GTA 6 ergens eind dit jaar uit zou moeten gaan komen. Dus ja, weet je, het zal me wat. Hopelijk gaan we gewoon binnenkort eens een keer een nieuwe trailer zien en horen we eens een keer wat duidelijkheid. Maar van de andere kant, ik moet ook zeggen, van de andere kant, weet je, het is al anderhalf jaar geleden dat we die laatste trailer alweer hebben gezien. We zijn 7 remasters verder, dus weet je, misschien kunnen we dit jaar eerst nog even weer aan de slag met GTA 5 remake van de remake van de remaster of zo.
Ultra remake.
Maar dit is ook precies waar ze hebben het niet nodig. Gewoon precies om dit verhaal wat je zegt.
Ja.
Iedereen is fan van die game. Ik bedoel, ze hebben een gigantische fanbase, GTA 5. Ja. Zelfs mijn broers, die totaal geen gamers zijn, die amper weten hoe een console werkt, die hebben GTA 5 gespeeld. Weet je, ze hebben een gigantische userbase. Het is een Rockstar, waarvan iedereen weet in de wereld, die leveren alleen maar goede games af.
Ja.
Zij hoeven helemaal niks te doen. Sterker nog, door dat betoog van jou, Domingo, we laten zien, wij willen informatie. Dus we zijn op zoek, informatiehonger, op zoek naar informatie. En wat ga je dan doen? Dan ga je zoeken naar informatie. En elk klein nieuwtje wat je mogelijk kunt vinden, is weer speculatie, is weer een aanwakkeren van die vlam. Zij hoeven niks te doen, joh. Ja, dat gaat, ja, die game die verkoopt zichzelf.
Ja. Ja, en dan dadelijk gaat in juni gaat gewoon die gaat dat op volle toeren en dan 4 maanden lang gaat het helemaal nergens over, behalve GTA. Dat is waarschijnlijk wat gaat gebeuren.
En toch wordt hij uitgesteld.
Ja, ik denk dat het echt heel erg ver, dat het echt op allerlaatste moment dat er nog een marketingsoffensief komt. Ja. Want alles tot die tijd is allemaal gratis reclame voor ze. Ook nu elke keer weer het nieuws van, oh, die ontwikkelaar, ik weet niet of we ons game in het najaar gaan uitbrengen. Weer aanwakkeren van die vlam. We hebben het weer over GTA 6. GTA 6 heeft nog een grotere mythische status. ze doen niks, hè? Informatie, niks. Maar hun legendarische status wordt automatisch gewoon gevoed op die manier. En dat we gewoon echt op allerlaatste moment een marketingsoffensief krijgen.
Ja. Maar, het was wel een mailwisseling uitgelekt, hè? Tussen Rockstar en Rare. Dat ze wel gevraagd hadden van, ja, weten jullie al wanneer het 17e seizoen van Sea of Thieves uitkomt? Want we willen niet...
zitten.
Maar Rare hield zijn poot stijf, kan ik je zeggen.
Ik denk nog serieus dat hij even echt iets van nieuwe informatie heeft. Hè? En dan krijg je ook van hem nog gewoon weer een waterval. En een boot vol onzin over.
Nee, maar het zou ook maar zo een podcast zijn zonder dat Sea of Thieves een keer wordt genoemd. Nee, dat zou ook het zijn.
Op de Witcher. Want de Witcher is ook al genoemd. Forza is deze podcast ook al genoemd. Ja. En FIFA trouwens ook.
FIFA ook.
Dus we hebben het hele rondje alweer vol, man. Hè?
Ja, nu nog iets met de Witcher of zo. Ja,
ja. Ja.
All right. Hey, Do, kun je in, laten we zeggen, 2 à 3 zinnen, het laatste 2 minuten nieuwsje dat over Doom The Dark Ages gaat? Kun je daar iets over vertellen?
Doom heeft, of de developer van Doom heeft laten weten dat de game een iets ander sausje gaat krijgen van de Dark Ages. Want die zal ook wat meer sandbox elementen gaan krijgen, waardoor je wat meer eigenlijk in een open wereld je kan gaan manoeuvreren. Focus komt daarnaast ook niet alleen maar meer op de typische Doom actie te liggen, maar je kan daarbij ook gebruik maken van allerlei puzzeltjes om verder te komen. Ja, en dat is het dan wel een beetje. Punt.
Oké. Daarmee ronden wij het nieuws in 2 minuten af. En gaan wij over naar vragen die we uit de community ontvangen hebben.
Nani?
Ik was deze vergeten.
Nani? Goed. Onze zeer gewaardeerde Peter, a.k.a. de notaris, Die heeft een vraag gesteld. Namelijk, hebben physical games nog meer waarde bij handhelds nu en in de toekomst? Of zijn alle games nu afhankelijk van downloads om te kunnen spelen? Wie wil hierop reageren, jongens?
Jij bent degene met de grootste collectie hier, Rick. Ja.
Nee, gelukkig, want het is een vraag. Ik kijk altijd als eerste op de doosjes. Bijvoorbeeld bij Nintendo Switch of download vereist is of niet. En soms is het zelfs zo dat in die Nintendo Switch doosjes zit alleen een code. Nou, dan word ik al helemaal. Moet je mij al helemaal heb je in een slecht humeur treffen dan. Maar vooralsnog lijkt het zo dat die fysieke games. Dat je die gewoon, hè, dus bijvoorbeeld die kaartjes op Switch, dat daar de volledige game op staat. Maar volgens mij is het ook zo dat door onder andere dus uit de koker van Nintendo, dat een aantal van die games een soort van op dat fysieke kaartje de licentie vrijgeven, waarna je vervolgens de game verder moet downloaden. En of dat meer gaat zijn in de toekomst, dat denk ik wel, aangezien het nieuw is en zij dus een inschatting waarschijnlijk gemaakt hebben. Ja, we krijgen de grootte van die games krijgen we waarschijnlijk niet meer allemaal op die kaartjes. Dus we moeten dat op een andere manier gaan oplossen. Namelijk het kaartje unlockt de licentie. En daarmee kun je de rest van de game downloaden. Dus ik ben bang dat dat meer gaat voorkomen. Maar goed, ja, dat is ook een beetje koffiedik kijken nog.
Ja, ze hebben dat ook een specifieke naam gegeven. Hè? Dat heet niet een game card dan, maar dat heet een game key. Okay, en dan weet de koper weet ook van tevoren van dit is dus een fysieke versie, of dit is een semi-fysieke versie, waarbij de game dus er niet op staat, maar waarbij ik hem kan installeren. Ik heb wel die kaart nodig om de game, zeg maar, de licentie, om hem te ontgrendelen. Maar dan kun je hem dus ook doorverkopen naar een ander, en dan kan een ander hem dan gebruiken. Dus dan heb je een beetje een soort van best of both worlds. Alleen moet je nog wel elke keer die kaartjes erin klikken. Dat is een beetje jammer. Ja, maar goed, okay. het is een oplossing voor een probleem wat we nu al langer zien. Dus ik dacht van, misschien is dit wel inventief. En zou zoiets ook, zeg maar, in de toekomst voor onze consoles kunnen werken.
Ja, ik moet bijvoorbeeld aan Baldur's Gate denken, dat je in de Xbox versie 4 cd's hebt. Ja,
dat
gaat natuurlijk helemaal nergens meer over. Dat houdt wel een keertje op. Dus misschien is dit wel inderdaad een mooie gulden middenweg, inderdaad. Dus dan heb je toch nog je fysieke exemplaar. Die kun je ook gewoon weer doorverkopen, want dat is natuurlijk soms ook de meerwaarde naast het verzamelen, dat je de optie hebt om hem door te verkopen. Voorlopig kan dat nog niet met digitale games. Dus dan is dit op zich een mooie middenweg. Goed. Genoeg hierover. Volgens mij kunnen we naar de voorlaatste rubriek gaan. En dat zijn de reviews van deze week. Let's rock! Right. En dan hebben we één review. En dat is die van. We hebben een aantal reviews. Laat ik daar even mee beginnen. In progress. Even kijken welke we wel iets over mogen zeggen. Niet. Hertog, onze Sea of Thieves kameraad, die is bezig met Cargo. Dimas is bezig met de First Berserker Kazan. En dan zijn er nog games waar we even niets over kunnen zeggen. Maar dat hoor je volgende week dan wel in de podcast. Wat voor games dat waren en wat we daarvan vonden. Afgelopen week hadden we maar één review. En dat was die van South of Midnight. De nieuwste game van Compulsion Games. Die je wellicht kent van Contrast, die in 2013 uitkwam. Ken je Contrast niet, dan ken je misschien wel We Happy Few. De game uit 2018. Daarna is die studio overgenomen door Microsoft. En South of Midnight is het eerste wapenfeit onder de vlag van de Xbox Game Studios. En deze game brengt je een lineair verhaal. Een actieavonturengame die zich afspeelt in het diepe Amerikaanse zuiden. Denk aan staten als Louisiana enzovoort. En de game is erg goed waar het gaat om verhaalvertelling. Het weet echt een fantastisch verhaal neer te zetten over Hazel. Ik denk een jonge vrouw van een jaar of 20. Die als gevolg van een orkaan op zoek gaat naar haar moeder. Die verdwenen is. En om haar moeder te vinden allerlei obstakels tegenkomt. En die obstakels die zijn vertolkt in de vorm van folklorewezens. Die al generaties in het zuiden van Amerika aan kinderen verteld worden, verhalen over die omgevingen. Dus je ziet daar nou, een van de voorbeelden die ook wel in trailers te zien is, is bijvoorbeeld een enorme krokodil. Die heeft dan een hele eigen geschiedenis en dat wordt in deze game fantastisch toegelicht. Je wordt als speler heel mooi meegenomen eigenlijk in de wereld, in het verhaal van die, in die wereld, in de personages die daarin voorkomen. En het tweede sterke punt van deze game is de fantastische artstijl. Dus die wereld is niet alleen qua verhaalvertelling heel mooi, maar wordt ook nog eens heel erg sfeervol neergezet met fantastische belichting, supergoede voice acting, gewoon mooie flora en fauna. Dus echt de screenshot knop die draait over uren. Maar er is ook een kanttekening en ook wel een flinke kanttekening, namelijk dat deze gameplay is echt gewoon oer en oer saai, ouderwets, niet innovatief, geen diepgang. Het is gewoon letterlijk, je gaat van in de 14 chapters die deze game kent, doe je 14 chapters lang telkens hetzelfde op een weinig uitdagende manier en echt volstrekt inspiratieloos. Dus, samenvattend, deze game heeft 7,5 gekregen. Aanraden voor degenen die op zoek zijn naar een verhalende game, maar mocht je, had je gehoopt hier vette gameplay in te vinden door middel van platformen en combat en wat puzzelelementen, dat valt allemaal helaas gewoon vies tegen. Dus wel de moeite waard, maar niet wat ik ervan gehoopt had. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer.
Ja.
Goed.
In de lijn der verwachting wel, hè?
Naar onze review op YouTube of xboxnederland.nl kun je 25 minuten lang een monoloog horen over wat wij van deze game vonden. Moeten we er nog meer over vertellen, jongens? Of zullen we het hier even bij laten verder?
Ja, ik zie een reactie van Demas hierin. En het lijkt erop dat hij hem gaat spelen. En ik zat er dit mee met de gedachte van, hij is wel iemand van het masochisme, zeg maar. Van, ik ga mezelf even met hele vervelende gameplay proberen heel lang te vermaken. Maar dat zal in deze game net op een andere manier moeten zijn, denk ik.
Ja. Nee, maar goed, hij zegt ook, ik neem de combat voor lief. En dat is dan ook wel, met die insteek moet je er dan ook echt in gaan. En ik kan hem dan ook aanraden, want het is wel echt een fantastisch mooie game in alle opzichten, wat ik net ook beschreven heb. En Picnic maakt een hele terechte opmerking, goed verhaal, combat piep. Was dat niet ook bij Banishers Ghost of New Eden? Ja, in heel veel opzichten lijkt deze game op Banishers Ghost of New Eden. Echt in heel veel opzichten. Deze game ziet er wel gepolijster uit dan Banishers. Deze game is qua cinematics en zo wel echt even op triple A niveau. En Banishers Ghost of New Eden had een heel goed verhaal, maar zag er visueel minder mooi uit. En de combat was daar natuurlijk ook gewoon ruk, inderdaad.
Nou ja, ik wou net zeggen met South of Midnight, van lag wel binnen de lijn der verwachting volgens mij. Dus we zagen die beelden, dacht van, nou, voor mij was het gewoon visueel een spektakel. Hè? Ja. Leuk verhaal, maar voor de rest is de combat lijkt saai te zijn. Dus waarschijnlijk een 7,5 8 game. Nou,
tada. Ja, dat dachten wij niet, dat dacht Rick.
Ja, dat was
Rick zei het en wij zeiden van, want ik weet nog dat wij zeiden, Niels, van ja, hoezo, wat is er mis mee? Maar jij had al je twijfels, ik heb het oprecht niet gezien, maar...
Ja,
maar ik zei, dat kan best een hoog cijfer worden, maar dat kan best laag cijfer worden.
Ja.
Dat moet nou, mooi weer zijn, of vriezen.
Ja.
Ik zei zondagavond, toen was het embargo nog niet verlopen, en toen zei ik tegen Matthew, mark my words, dit wordt een Metacritic tussen de 75 en 78, en hij landt op 77.
Oh nee, spot aan.
En je liest het, of je leest het in alle reviews terug. Exact het verhaal wat ik nu zeg. Op alle fronten mooi, prachtig, super. Combat ruk. Ja, jammer. Gemiste kans. Ja. Maar goed, laten we deze podcast richting de eindstreep brengen door de laatste rubriek te behandelen. Namelijk wat we zelf afgelopen week gespeeld hebben. Nou, Niels, jongen, jij mag de spits even afbuiten.
Ik geniet even weer van de beelden die ik bij deze tune heb gemaakt. Gewoon, we hebben deze tune al,
30 jaar.
Zo. Ja. En gewoon nu, beelden erbij die erbij aansluiten ook. Gewoon als kijkers krijgen nu ook eens een keer wat. Ik heb niet zoveel gegamed deze week. Behalve dinsdag heb ik een paar uurtjes Avout gespeeld. Daarna werd ik weer afgeleid door de Nintendo stream uiteraard. En toen had ik een klant aan de telefoon. Maar Avout, jongens, dat is eigenlijk de enige game die ik heb gespeeld deze week. Fantastisch. Ik vind het zo leuk om die game te spelen. Ik blijf het ook elke podcast weer zeggen. En waarschijnlijk ga ik er nog 15 podcasts zeggen. Want ik denk serieus dat ik hier 80 uur in kan steken. Want ik ben echt nog maar bij het tweede gebied. En ik zit echt al 20 uur of zo. Dus ik weet je, ik vind alles fijn. Ik vind het fijn, de voice acting, de quest. Het is wat simpel qua opzet met het quest systeem. Het is heel makkelijk om te zien waar je naartoe moet. Maar ook dat is wel even fijn als je niet alles hoeft uit te pluizen. En de graphics zijn fantastisch. Lekker man, die combat ook. Ja, goed. Ik ga dat elke podcast waarschijnlijk weer zeggen. De komende maanden. En daarna ga ik Kingdom Come: The Living Stray spelen, denk ik.
Ik heb nog wel een kritische noot over Avout, hoor. Want ik heb ook alleen maar de hele week Avout gedaan. Oh. Ik zit nu in de, was het, vierde wereld? Dat is de laatste. Okay.
Ja.
En dus ik ga wel een beetje richting het einde. En je kunt een beetje tussen de werelden heen, hè. Maar goed, ik ben ze eigenlijk als een soort van completionist.
Uiteraard.
Als typisch Ubisoft.
Tuurlijk.
Ben ik gewoon van voor naar achter helemaal volledig aan het afwerken. En dan ga ik pas door. Maar één is, doordat ik op deze manier die game aanvlieg, lijkt het alsof het veel te simpel wordt op een gegeven moment. Dus als jij in de tweede wereld zit, dan zit er nog een redelijke moeilijkheidsgraad in, met name in het begin. Maar op een gegeven moment wordt het gewoon veel te makkelijk, omdat je veel te overpowered bent eigenlijk voor wat je op dat moment aan het doen bent. En het tweede is, en dat is even een oprechte vraag, maar ja, ik vind het dus lastig om van wapens te wisselen of zo. Dus ik heb eenmaal een wapen, dat is gewoon mijn beste wapen, die upgrade ik. Ja. En ik zie geen reden om naar een andere wapen te gaan. Want dat wapen is gewoon perfect. Die doet gewoon precies wat ik wil. Ik heb hem eenmaal. Ik ga geen afscheid meer nemen. Dat. En terwijl je, er zit een heel wapensysteem in met uniques. En je kunt die dan specialize en zo. En dan upgrade, je hebt van allerlei materialen die je daarvoor hebt. Ja. Ik heb ooit met twee wapens heb ik eens een keer een upgrade gedaan. En ik zit nu met honderden upgrade items. Waar je helemaal geen ene drol aan hebt.
Nou, maar dit is ook de reden waarom jij al zo lang getrouwd bent, Jeff. Je blijft gewoon bij dezelfde vrouw. Het is gewoon al, je hebt die keuze gemaakt en daar blijf je gewoon bij.
Ja, ik weet dat het heel bijzonder is in Nederland, om lang getrouwd te zijn en zo.
Ja, vanaf je 21ste of zo.
Ja, precies.
Terwijl je nog niet eens 40 bent, zeg maar. Ja. Maar ik snap je punt wel van die wapens inderdaad. Ik switch tussen range, heb ik een rifle en gewoon combat of met wizard doe ik dan dingetjes. Maar er zijn complexe soort van systemen bedacht om het uniek te maken en te craften en te upgraden. Ja. Maar ik kan me ook al voor, er zit niet echt een level systeem in. Dus als je gewoon een goed wapen hebt, dan kun je gewoon.
Ik denk dat het een balansprobleem is. Want ik moest wel echt upgraden om mee te komen in de latere werelden. En ook nieuwe wapens proberen. Maar ik heb dan ook, ik had ook veel gespeeld, maar ik heb niet alles uitgekampt. Dus ik merkte wel steeds, en zeker in wereld 3 en 4, dat ik op een punt kwam, ik moet wel echt even wat resources gaan inzetten, want ik doe gewoon nog maar weinig damage. En in de tussentijd kreeg ik wel rake klappen, dus ik ging ook vaak
Maar het upgraden van je wapens, prima, dat.
Ja.
Dus dat zie ik ook. Dus die
moet dat doe je wel.
Upgraden, dat.
Okay.
Alleen, ik heb in die tweede wereld heb ik gewoon één staf, want ik ben voor Wizard gegaan en ik kreeg daar één staf. Ik weet niet hoe lang ik die game nu al doe, volgens mij al 30 of 40 uur of zo. De unique staffs die ik heb gekregen, is er ook nog maar één geweest. Dat is diegene die ik heb. Er is gewoon geen andere staf. Misschien dat er nog twee of drie zijn. Misschien zijn er vijf. Maar het nodigt niet heel erg uit om andere dingen te gaan proberen. Of dat je op een gegeven moment toch. Ja. Dat heb je in andere games wel. En dan kun je een paar keer gaan upgraden. Maar op een gegeven moment moet je toch wel echt over naar een nieuwere drop. Ja. Loot drop. Wil je toch verder komen? Nou, dat is in deze game niet. Nee. Terwijl er wel een heel systeem in dat kamp zit met unique en zo. En je kunt dan nog weer verschillende vertakkingen doen en zo. Ja.
Heb jij niet gebruikt? Nee, oké.
Ja, één keer. Je kunt één knop drukken. Dat kost je twee van bepaalde soorten takjes. En ik heb er 500 van die dingen. Ja, gefeliciteerd.
Ja. All right. Nou, maar jij gaat wel richting de eindschreef, Jeff. Had je nog andere dingen gespeeld, Jeff, deze week?
Nou, ik heb een parel ontdekt. En dat is een game van... Jaartje of vier oud.
Hetzelfde tekst ook, hè? Hetzelfde tekst als vorige keer, gewoon. Nou, ik heb een parel ontdekt. Het heet Car Mechanic Simulator 2021.
Laat maar. Ik verzin volgende week even een andere...
Ja, doe maar.
Om dit te introduceren.
Oké. Do.
Yes, nou ja, ik heb eigenlijk ook maar één game gespeeld. En dat is eigenlijk nog steeds Assassin's Creed Shadows, waar ik ondertussen al 55 uur in heb zitten. Ik was net even aan het spieken, maar ik ben al aan het spelen sinds 6 maart. Dus dat betekent dat ik hem bijna een maand aan het spelen ben. En ik moet zeggen, ja, van de ene kant ga ik wel richting de eindstreep, van de andere kant niet. Als in, weet je, er is nog heel veel te doen in die wereld, nog heel veel te ontdekken. Ik heb nu bijna alle viewpoints gedaan en bijna alle mainquests afgerond. Maar ja, ik merk wel, ik geniet nog steeds van de game. Ik vind de verhalen die erin zitten nog steeds fantastisch. Die wereld die leeft. Maar ik begin nu wel een beetje moe te worden, weet je. Na 55 uur constant die clues maar zoeken. Constant van hot naar her rennen. Dat weer ontdekken en dan die ombrengen, weet je, ik ben wel echt een beetje toe aan het einde, en dat komt deels natuurlijk ook, ik heb mezelf voorgenomen om dit jaar minimaal 30 games uit te gaan spelen, nou daar is deze game best wel even een behoorlijk obstakel voor geworden, dus ja, weet je, ik heb met mezelf afgesproken, ik wil eigenlijk kijken of ik hem dit weekend naar de eindstreep kan brengen, en dan dan is het voor mij ook gewoon klaar, dan is het voor mij goed.
Ja. Nou, leuk nieuwtjes. Ja, nou ja, Niels die had het vorige week al wel gezegd. Ik ben nu bezig met Avowed. Avowed helemaal te afronden. Maar ik heb vorige week dus wel die Ubisoft Plus gekocht. Dat was een hele mooie aanbieding. Dat je voor €108 gewoon een jaar lang Ubisoft Plus krijgt. En ik heb al die Ubisoft games dus nog niet helemaal gespeeld. Dus als ik Avowed straks klaar heb, dan ga ik gewoon non-stop al die Ubisoft games afwerken.
Nice. Ja. Nou, dan zien we je weer in 2027.
Zeggen. Op jouw stijl, Jeff.
Ik meld me vast af voor de podcast.
Maar waag het om met de Division 2 weer opnieuw te beginnen dan?
Hè? Oh, nee, op sodomieter met die game.
En hoe was jouw gameweek, Rick?
Ja, een beetje Assassin's Creed. Maar ik had nu na 20 uur dat ik dacht... begin een beetje die Ubisoft vermoeidheid erin te slaan. Terwijl ik de wereld wel echt mooi vind. En de combat, weet je, daar is echt niks op aan te merken. Die is gewoon lekker. Het is gewoon een mooie wereld om in rond te lopen. Maar dus ik ben even overgestapt naar een andere game. Ik dacht van, ik merkte dat ik hem met tegenzin ging aanzetten. Om vervolgens weer gewoon mijn to-do-lijstje af te werken. Dat ik dacht, nou, ik bewaar deze gewoon voor over een langere periode. En ik ben dus gestart met de First Berserker Kazan. Die heb ik voor de PlayStation gehaald. En daar zit ik nu 3 uur in of zo. Net de eerste twee bosses verslagen. Derde wereld aangekomen. En dat bevalt prima. Dus ik ga daar niet al te veel nu over zeggen. Want Dimas die gaat daar natuurlijk volgende week een review over opnemen. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. En dan ga ik daar volgende week, hoop ik dan ook een end met deze game te zijn. En dan ga ik er wat uitgebreid over.
Zo, epische beelden, joh. Zeker.
Ja, het is echt, het ziet er echt gruwelijk vet uit. En ik ga niet het gras voor de voeten van Dimas wegmaaien. Dus dat mag hij mooi lekker in de review met Niels, geloof ik. Gaat hij dat lekker even aan ons volgende week bespreken. Ja. En daarmee brengen wij ook de podcast naar de eindstreep van, wat was het ook alweer vandaag? 4 april 2025, podcast aflevering 324. Daarvoor krijgen jullie een hele dikke, vette, mooie Achievo. En dan nog even dat druppelke. Lekker jongens. Hey, fijn dat jullie erbij waren vandaag. Dat jullie meer dan een uur naar ons geneuzel geluisterd hebben. Hopelijk konden jullie het waarderen dat we even stilgestaan hebben bij Nintendo. Volgende week zal onze podcast natuurlijk weer vol in het teken staan van onze mooie Xbox console. Voor nu ronden we de podcast af en zien we jullie graag volgende week weer of live op twitch.tv/Xbox Nederland of op de website of waar dan ook. Mensen... tot de volgende.
Later.
Bye.